Goedemorgen gemeenteleden en luisteraars thuis en gasten. Van harte welkom in deze dienst van gedenken en verwachten. De voorganger vandaag is dominee Daniel Timmerman. Kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 2 mogen vandaag bij elkaar komen. Mijn naam is Lisbeth Monen. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Timmerman en ik hier voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij dan van harte welkom. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wil bidden, is daar gelegenheid voor in de stilteruimte. Ook daarvoor kunt u zich melden bij dominee Timmerman of bij mij. De organist vanmorgen is Christian ten Hoven. We zingen nu gezang 381, vers 1, 2 en 5. Het nieuwe daglicht staat ons borg. Daarna is er een moment van stilte. Dan belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. Daarna zingen we Psalm 73, vers 10. Wien heb ik in de hemel? Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zoals gezegd beginnen we nu met een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij is trouw en laat ons niet los. Er is genade en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, zoals Lisbeth net al zei, het thema van deze dienst is gedenken en verwachten. Waarom doen we dat? Deze zondag wordt wel eens de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. Het kerkelijk jaar, dat vind je niet in de Bijbel of zo, maar dat is een soort hulplijntje voor ons mensen. Om ervoor te zorgen dat we alle belangrijke dingen van de Bijbel ook, nou ja, dat we eraan denken. En dat die een plek krijgen in onze diensten. En vanaf volgende week gaan we weer toe leven naar kerst. Dan begint er als het ware een nieuw kerkelijk jaar. Maar nu is de dienst van terugkijken, gedenken. En dan met name gedenken we degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen in de kring van de gemeente. Maar misschien zit u hier ook wel met een ander gemis. Dat krijgt vandaag een plek. Het is gedenken, terugkijken en toch ook verwachten. We verwachten God. We zien uit naar Hem. We zien uit naar zijn troost. Zullen we samen bidden? Zo komen we bij u, onze trouwe Vader. Naar wie zouden we anders gaan? Wie hebben we naast u als rots, als de grond onder onze voeten? Wie op aarde zou dat kunnen zijn? Of wie in de hemel? Alleen u bent het, Heer, onze trouwe en liefdevolle God en Vader. Wij danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. Als mensen zoals we zijn, met wat er speelt in ons leven. Ook met ons gemis, met ons verdriet, mogen we vandaag in uw huis zijn. Heer, we willen u vragen dat we een goede dienst van u ontvangen. Een dienst waarin u geëerd wordt, waar u echt blij van wordt, waarin we u groot maken. Een dienst die ons ook verder mag helpen, ons mag aanspreken, mag bemoedigen, misschien ook wel corrigeren. Wilt u erbij zijn, Heer, hier in de grote kerk, bij de kleintjes in de crèche? Wilt u straks ook goede ontmoetingen geven in de kinderbijbelgroep en in de tienergroep? Goede gesprekken waar het gaat over ons leven, nu en vandaag, en over u en hoe die met elkaar te maken hebben. Wilt u bij ons zijn, alstublieft? Wilt u ook zijn bij de mensen thuis? Mensen die nu of straks de dienst meemaken via internet. Je mag ook iets van uw licht en van de vrede van deze plek bij hen in hun leven binnenvallen. Ja, zo willen we alles van u verwachten. We zien uit naar uw Vader. In Jezus' naam. Amen. De kinderen snappen wel dat het onderwerp van vandaag best een beetje verdrietig is. Gedenken van mensen die zijn overleden, dat is verdrietig, hè? En dat is ook echt zo. En tegelijkertijd zijn we in de kerk hier en dan mogen we weten dat wat er ook gebeurt in je leven, hoe het ook gaat, dat we veilig zijn bij God. We zijn veilig in Jezus' armen. Dat gaan we nu met elkaar zingen. Dat is lied 426. Ik ben veilig in Jezus' armen. En dan sluiten we mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 2 naar hun eigen plek gaan. Voordat we zo naar de schriftlezing gaan, zingen we nu een loflied. Heer, ik prijs uw grote naam. Eigen bundel 65. Annelies komt dan naar voren. Fijn, ze zal met ons lezen twee gedeeltes uit Genesis 23 en uit Hebreeën 11.
Sara. Sara leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiriat Arba, het huidige Hebron in Kanaan. Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar had beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn overleden vrouw lag en wendde zich tot de Hittieten. Hij zei: ik woon maar als een vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De Hittieten antwoordde hem: maar luister, heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten daarin te begraven. Toen boog Abraham zich diep voor de Hittitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed er bij Efron, de zoon van Zogar, op aan te dringen dat hij mij de grot van Machpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij die mij geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de Hittieten die daar zaten bevond zich ook Efron zelf. Zo luidt dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham: geen sprake van, heer. Luister, die akker schenk ik u, en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die. U kunt uw vrouw daarin begraven. Abraham boog diep voor de landeigenaars, en terwijl iedereen toehoorde, beantwoordde hij Efron, als u werkelijk. Maar luistert u toch naar wat ik voorstel? Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u toch dat geld van mij aan en laat mijn vrouw er begraven. Toen zei Efron tegen Abraham, och, luister, heer. Een stuk grond van 400 shekel zilver, dat betekent dat nu voor, wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven. Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd. 400 shekel zilver, naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron, in Canaan. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham. En kwam hij in het bezit van een eigen graf. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar hun vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland. Het hemelse. Daarom schaamt God er zich niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt.
Dankjewel, Andries. Lieve mensen, vandaag rouwen we, gedenken we, verwachten we, samen met Abraham. We hebben het gelezen, Abraham die rouwt over zijn Sara. Laten we eens even een moment proberen te bedenken wat die twee hadden meegemaakt. Als je de Bijbelverhalen kent, dan komen er vast wel dingen naar boven. Ooit waren ze begonnen, die lange jaren daarvoor, in het verre land van de Galdeeën. Samen begonnen, zoals jonge mensen beginnen, met verwachtingen en dromen. Maar wat ging het anders? Ze hoorden een stem van God die zei, ga op reis en laat alles achter. Ga naar het land dat ik je wijs. En ze gingen met z'n tweeën. Lange jaren volgden. En zoals in elk huwelijk, lange jaren met dieptepunten, de hoogtepunten, de dieptepunten, het lange wachten. De manoeuvres van Abraham die tot twee keer toe Sara in de handen gaf van een andere man, een machtiger man, om zo zijn eigen huid te redden. De pijnlijke conflicten rondom Hagar en Ismaël. Maar ook de onverwachte diepe vreugde. Dat ze op hoge leeftijd nog de liefde kenden. En een kindje kregen. Dat lange, lange leven samen is nu voorbij. Sara leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiryat Arba in Kanaan. Wat mij als eerste opvalt in deze geschiedenis is hoe open en eerlijk en kwetsbaar ook er wordt gesproken over de dood en over rouw. In de woorden die er dan staan in de tekst, dan zie je als het ware Abraham de tent van Sara binnengaan en daar rouwen. Hij ging de tent in, hij rouwde en huilde. En dan moet je dat een beetje inkleuren op de Oosterse manier, hoe dat ging in die tijd. Abraham die zijn kleding scheurt, zijn baard afscheert, stof en as over zijn hoofd werpt. Want wat had hij in verdriet? En dat verdriet moet eruit. Dat kun je niet gewoon alsmaar binnen in je houden. Dat is niet goed. Het moet eruit. En in sommige culturen krijgt dat dan vorm in bepaalde rouwrituelen. Maar ook wij, bij ons, het moet eruit. En ook daarom hebben we een dag als vandaag om het gewoon te benoemen en verdrietig te zijn. Abraham rouwt. Rouwt over zijn Sara. Maar dan zien we hem ook weer opstaan. Nadat hij gerouwd heeft, staat hij op. Want dat is ook weer nodig, dat je op een gegeven moment ook weer in de actie komt. Er moeten dingen geregeld worden. En het leven gaat ook verder en dat hoort er ook weer bij. Dus zien we hem opstaan. Waarschijnlijk nog met zijn verscheurde kleren en zijn stoffige haren. Maar dat maakt niet uit. De mensen mogen best zien dat hij verdrietig is. Dus hij gaat op weg naar de stad die in de buurt ligt. De stad van het volk van de Hethieten, het volk van Kanaan dat daar in de buurt woonde. Want er moet een graf komen. Hij moet een plekje hebben om zijn Sara te kunnen begraven. Dus vraagt hij, is er ergens een plek waar ik mijn overleden vrouw mag begraven? Letterlijk staat er dan, mijn doden. Mijn doden, ook dat trof me. Er zit iets in van de pijnlijke realiteit. De naam Sara klinkt hier niet. De Sara die Abraham gekend heeft, is er niet meer. Ze is mijn doden. Dat trof me omdat wij in onze cultuur soms de neiging hebben om de dood wat te verzachten. En praten alsof de overleden er nog is, maar die is er niet meer. Het is eerlijk en pijnlijk hoe Abraham het hier verwoordt. Ze is mijn dode. Maar ze is wel mijn dode. Want ze is nog met 1001 draadjes verbonden met mijn leven. En het is net alsof Sara morgen nog uit de tent kan lopen, zoals elke ochtend en de haren gaat zitten kammen in het zonlicht. Want ze is mijn dode, ze hoort er nog zo bij. Zo gedenken we vandaag onze doden. Onze doden, ze zijn niet meer bij ons, we missen hen. Maar ze zijn wel onze doden, ze horen bij ons. En daarom tonen wij hen respect. Ja, dat is wat ik proef in wat Abraham hier doet, respect voor Sara. Als je terugkijkt op dat leven en de balans opmaakt, zou je misschien van een afstand kunnen denken, hoe zat dat daar tussen die Abraham en die Sara? Maar hier zien we hoe Abraham de laatste eer bewijst aan zijn prinses, zijn Sara. Dat is het eerste wat betreft in dit gedeelte. Hoe Abraham open en eerlijk rouwt over Sara en haar de laatste eer brengt. En wij volgen hem daarin na. Het tweede dat ik naar voren wil halen uit dit Bijbelhoofdstuk is dat de buren meerouwen. Een groot stuk van Genesis 23 gaat niet zozeer over het verlies van Sara, maar over dat gesprek tussen Abraham en de inwoners van die stad in Canaan. Het speelt zich allemaal af in het gebied daar, het is te klein. Ik dacht dat u het misschien zou kunnen zien. Het speelt zich af in het gebied, in de buurt van Hebron. Abraham, misschien weet je het nog van die preek over Lot, die woonde in het ruwe bergland. En in het dal lagen de steden. En daar was contact mee af en toe. Abraham gaat naar die mensen toe. En hij stelt zich voor als een vreemdeling. De vaste bezoekers van de Emmerskerk die zullen wel begrijpen waarom ik dit heb uitgekozen, onder andere. Want we hebben het deze maanden over het vreemdelingschap. Abraham gaat naar die mensen toe in de stad van Canaan en zegt: ik ben een vreemdeling. Mag ik alsjeblieft een graf? Vreemdeling. Daar zit iets in van afstand. Wij houden afstand van elkaar. Ik zit in de berg en jullie in het dal en ik ben een vreemdeling. En daar zit iets goeds in. God had Abraham geroepen om als vreemdeling naar het land te gaan en zich niet te vermengen met die volken, want zij zouden zelf dat land krijgen. Er zit dus iets in van, dat is goed, dat hoort Abraham te zijn, een vreemdeling. Ik ben niet zoals jullie. Zoals wij in het Nieuwe Testament ook geroepen worden om als vreemdelingen te leven. Echt anders. Alleen, dat is wel een beetje tricky, een beetje riskant. Want het zou maar zo kunnen dat je dan gaat denken, oh, wij zijn vreemdelingen. Dus wij staan eigenlijk op een moreel podium. Ik sta hier ook op een podium. En ik kan wel eens even gaan kijken hoe die andere mensen het doen. Ik ben een vreemdeling hoor, dus ik doe niet zoals jullie. Dat had Abraham ook gehad. Nog maar kort daarvoor, toen was hij in een andere stad, in de stad Gerar. Ging hij naartoe vanwege de honger. En kwam hij daar in de stad Gerar. En zei hij ook, ik ben een vreemdeling bij u. En je proeft in Abrahams woorden, en later zegt hij dat ook expliciet, dat hij dacht, ja, die mensen in Gerar, die zijn niet te vertrouwen. Want voor je het weet, Sara, die ziet er nog best aardig uit, pakken ze Sara af en vermoorden ze mij. Dus we moeten iets bedenken om die mensen in Gerar een beetje van ons af te houden. Dus Sara, zeg maar dat je mijn zus bent. Nou, daar kwam een boel gedoe van. Dat is een andere preek. Maar de conclusie is dat Abraham inderdaad als vreemdeling dus een gigantisch vooroordeel had over die andere mensen. Terwijl die heidenen in Gerar heel erg meevielen. Die waren juist uiterst respectvol. Nu een paar hoofdstukken verder gaat Abraham weer naar de buren toe. En zegt hij weer, ik ben maar een vreemdeling bij u. En let eens op hoe die mensen hem antwoorden. Er zit helemaal niets in van distantie. Nee, er zit een gigantisch compliment in. Meneer Abraham, u bent als een vorst van God in ons midden. We zijn zo blij dat u er bent, klinkt er haast in door. Wat bijzonder, u bent een gezant van God in ons land. Natuurlijk, welkom. En ze reageren niet van afstand, maar juist vanuit gewone betrokkenheid, menselijkheid. Abraham, jij mag jouw doden, staat er letterlijk, dus ze nemen de woorden van Abraham over. Je mag jouw doden begraven bij ons. En ik proef daarin iets als, Abraham, wij weten ook wat het is om een partner te verliezen of een ouder of een kind. We zijn mens net als jij. En dan als klap op de vuurpijl zeggen ze ook nog, Abraham, kiest u maar uit een van onze beste graven. Kies het maar uit. Het is voor u, meneer Abraham. Daar herken ik veel van. Ook voor onze tijd. Juist rondom de live events van rouw, van geboorte, van trouw. Dat soort dingen. Kun je ontdekken dat je in gewone menselijke betrokkenheid op elkaar, gewoon menselijk meeleven, gewoon heel dicht bij elkaar kunt staan. Ook als je qua geloof afstand ervaart. We zijn menselijk op elkaar betrokken en dat is ook goed. En dat is mooi. Dat mag gezegd worden. En het blijft overeind staan dat God ons roept, zoals Abraham, om als vreemdeling te leven. Maar dat mag nooit de kleur krijgen zo van, wij staan op ons moreel podium en wij zijn misschien wel een beetje beter. Of die anderen zijn een stukje slechter. Nee, dat God ons vreemdelingen noemt, dat is alleen maar omdat Hij ons roept. Zoals die Abraham riep, ga op weg en luister naar mijn stem. Dan ben je een vreemdeling. Als je de weg van Jezus volgt en blijft luisteren naar zijn stem. En dat is zeg maar de buitenste schil van Genesis 23. We zien Abraham rouwen over Sara. En we zien Abraham in contact met de buren en dan ontdekken dat die buren eigenlijk best wel meevallen. Heel erg meevallen zelfs. Wat leven ze mee? En dan komen we uit bij de kern. De kern, namelijk de verhalen over Abraham en Sara, staan in een groter kader. Het gaat over mensen. Mensen leven lang en hoe een leven eindigt. Maar het staat in het grotere verband van Gods verbond, Gods belofte. God die zegt, Abraham, Sara, ik beloof jullie dat jullie een land krijgen. En dat jullie zoveel nakomelingen krijgen. Dat jullie een gigantisch groot volk worden. Gods belofte en Gods trouw. Maar hoe ziet dat eruit? Als je iemand verliest in je omgeving. Dat is zo'n scharnierpunt en dan maak je de balans op. En wat zag Abraham er nou van? Ja, ze hadden na veel tobben een kindje gekregen. Dat wel. Maar nog geen teken van dat ze een groot volk zouden worden. En God had hen het land beloofd. Maar Abraham weet maar al te goed, ik ben een vreemdeling hier. Ik heb niet een klein stukje om een tent op te zetten dat mijn eigendom is. Hoe zit dat dan met de trouw van God? Het valt me op, als je die geschiedenis bekijkt, van hoe Abraham aan het praten is met de Hethitische mensen, dat er dan zoveel nadruk wordt gelegd op het eigendom van het land. Even terugkijken naar het gesprek in Genesis 23. Abraham die gaat dus naar die mensen toe in de stad. En vraagt dan, beste mensen, mag ik een plek bij jullie om mijn doden te begraven? En dan zeggen die mensen in de stad, ja hoor, je mag je vrouw in een van onze graven leggen. Kies de beste uit. Dat is heel gul, maar niet precies wat Abraham had gevraagd. Want Abraham had gevraagd, mag ik een eigen graf? Een graf in eigendom. Dus Abraham gaat weer terug en zegt, dank u wel, dat is heel vriendelijk van u mensen. Ik wil graag dan die mooie grot van Efron. Want zo ging dat vroeger, dat mensen in Israël, dat mensen in een spelonk, in een grot werden begraven. Denk aan Jezus. Mag ik de grot van Efron kopen? Mag ik het in eigendom hebben? Nou, gaat het weer een beetje heen en weer. En dan zegt Efron, natuurlijk beste Abraham. Weet je, ik geef het je. Misschien was dat een soort onderhandelingsstrategie. Misschien zat er ook iets achter zo van, we geven jou het, maar dan word je ook een beetje afhankelijk van ons. Dan word je een soort van onze vazal. Nee, zegt Abraham. Nee, beste Efron, dat is heel aardig van u, maar ik wil het kopen. En ik wil de volle prijs betalen. Ik ga niet afdingen, noem je prijs, ik betaal het. Abraham betaalt een waarschijnlijk niet al te groot stuk grond, 400 shekel zilver. Het ding niet af. En alle mannen in de poort zijn getuigen. Nu heeft Abraham een stukje land in bezit, in eigendom. Wat betekent dat? Dat betekent in de eerste plaats dat er voor Abraham en zijn nakomelingen en voor allen die in het geloof zich oriënteren op Abraham, er tot op de dag van vandaag een herkenningspunt is. Een plek waar je deze mensen, Abraham, want die werd later ook hier begraven, Sara, de aartsvaders, kunt gedenken. De eeuwen door is er een plek aangewezen in de buurt van Hebron, waar gezegd wordt, hier is dat graf. En hier kunnen mensen naartoe gaan. Eerst was dat een Joods heiligdom. Sinds een jaar of 1000 is het een moskee, de Haram al-Ibrahimi. Maar je kunt er naartoe gaan. Het is een plek waar de nagedachtenis van deze mensen wordt herinnerd. Dat is het gevolg dus van de onderhandelingen van Abraham met deze mensen. Maar nog een laagje dieper. Betekent dit dat er iets in vervulling begint te gaan van Gods beloftes? Eindelijk is het dan zover. We hebben een stukje van het land dat God ons heeft beloofd. Een klein stukje, maar het is een begin. Ja, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. Hoe mooi het ook is. Sara heeft het niet meer mee mogen maken. En God had toch beloofd dat hij het zou geven. En Abraham heeft er het volle pond voor betaald. Hoe zit het dan met Gods trouw, als het zo moet gaan? Misschien stelde Abraham zich die vraag ook wel eens. Misschien stellen wij ons die vraag wel eens. Juist ook als je iemand verliest. Hoe zit het nou met de trouw van God? Abraham wordt in het Nieuwe Testament de vader van alle gelovigen genoemd. Niet omdat hij zo'n stellig geloof had dat hij nooit twijfelde. Maar wel omdat hij in alle situaties toch wilde vasthouden aan de belofte van God. En dan met die belofte ook aan het werk gaat. En dan soms domme dingen doet en soms briljante dingen, maar hij gaat ermee aan de slag. God heeft het gezegd. Hij zal ons en onze kinderen dit land geven. Nou ja, dan ga ik toch een stuk land kopen. Kom op, ik neem een geldbuidel mee en ik ga naar die mensen toe en ik ga gewoon een stuk land kopen. Dat is geloven. Je vasthouden aan wat God beloofd heeft en daarmee dan ook aan de slag gaan. En je niet laten ontmoedigen door al die dingen die tegenzitten. En ook je niet laten ontmoedigen door de teleurstelling dat het nog maar zo klein en onbetekenend lijkt wat je ervan ziet in je leven. Maar toch gewoon doorgaan. Op die manier, en dan ga ik afsluiten. Op die manier wordt er in Hebreeën 11 ook gesproken over de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Die als een grote wolk van getuigen ons toeroepen en zeggen, hou vol gelovigen, hou vol. Die grote wolk waar ook Abraham en Sara bij genoemd worden. Hebreeën 11. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was. Zagen ze geen werkelijkheid worden. Onbegroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Zo gedenken we vandaag onze overleden broers en zussen. Onze broer Abraham, onze zus Sara en al die anderen. Ze zijn gestorven in geloof. Ze zagen nog niet de vervulling van Gods belofte. Nou ja, misschien een glimpje ervan. Ik maak alles nieuw. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte hebben ze niet in volle vervulling zien gaan. Maar ze bleven geloven. En ze bleven uitkijken naar de toekomst. Naar het moment dat God terugkomt. Dat Jezus komt om zijn werk te voltooien. En ons thuis te brengen. In het vaderland. Als aarde en hemel één worden. Het voorbeeld van Abraham en Sara, van al die gelovigen die ons zijn voorgegaan, mag ons bemoedigen. Spreekt ons aan en zegt, hou vol, hou vol. Blijf je richten op Gods belofte en ga aan de slag ermee. En een voorbeeld spreekt ons aan. leef ik ook zo, in dat geloof? En kan ik, als het voor mij zover is, in dat geloof ook dit leven getroost verlaten? Laten we samen gaan bidden. Trouwe Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van levenden, want voor u leven zij allen. We danken u dat u zorgt voor ons en voor degenen die ons zijn voorgegaan, die al zijn ontslapen. Dank u dat u trouw bent en dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Geef ons uw troost waar wij mensen missen. Voor sommigen is het gemis heel vers. Voor anderen is het een gemis dat zich als een zachte pijn heeft genesteld in de voegen van het leven. Geef ons uw troost. Geef ons geloof, Heer, om met Abraham en Sara en met allen die ons voorgingen de weg van het geloof te gaan. Op weg naar het vaderland dat komt. Geef ons de kracht om het te blijven geloven en het vol te houden. Dat ook wij eens dit leven met troost en hoop mogen verlaten. Dat bidden we u in de naam van Jezus. Hij is de opstanding en het leven. Amen. We gaan nu een lied zingen met een verhaal. Nou heeft elk lied een verhaal. Maar dit is een lied met een verhaal. En dat verhaal is dat het een bestaand lied is, een Engelse hymne. Die is vertaald en herdicht door Herman Kraan. En Herman zal straks een kaars ontsteken voor Dini. Nou gaat dit lied niet speciaal daarover. Maar het is een lied dat wel een heel krachtig getuigenis is van hoop, van geloof, ook als het tegen zit in het leven. Het lied heet Hoe zou ik dan iets zingen? En nou, ik hoop dat we het met elkaar makkelijk mee kunnen zingen. De melodie is nieuw voor ons, denk ik, maar ik denk dat we het goed mee kunnen zingen. Dus we zingen nu het lied Hoe zou ik dan iets zingen? Vertaald door Herman Kraan. Thank you. komen nu bij het moment in de dienst dat we de overleden gemeenteleden zullen gedenken. En dat doen we als volgt. We zien hiervoor in de kerk de paaskaars branden. De kaars die ons elke zondag weer vertelt dat Jezus leeft. En dat we door hem mogen leven met hoop. In het licht van deze kaars zullen we de overleden gemeenteleden gedenken. Ik ontsteek straks eerst één kaars aan de paaskaars. De kaars die in het midden staat op de tafel. Dan geef ik een moment van stilte voor ieder van ons die iemand mist en die dat in stilte wil overdenken of misschien wel in stilte wil bidden. Daarna lees ik één voor één de namen van de overleden gemeenteleden voor en vraag ik steeds één iemand om naar voren te komen om een kaars aan te steken ter gedachtenis aan deze diep zuster of broeder. We gedenken vandaag Dini Kraan van Dongen, geboren op 6 juli 1945, overleden 16 december 2016. Bij de begrafenis stonden we stil bij de woorden uit Psalm 61 vers 5. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels. Ik nodig Herman uit om de kaars aan te steken. We gedenken onze zuster Nan Wijnen Stromenberg, geboren 2 maart 1932, overleden 29 juli 2017. Bij de begrafenis stonden we stil bij de woorden uit Psalm 91. U bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Ik wil haar zoon Marcel Wijnen uitnodigen om de kaars aan te steken. we gedenken onze broeder Henk Koezen. Geboren 7 augustus 1933. Overleden 15 oktober 2017. Bij de begrafenis stonden we stil bij de woorden uit Psalm 121. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Ik nodig Tigo uit om nu de kaars aan te steken. Gedenken onze broeder Jaap Doelman, geboren 30 augustus 1934, overleden 23 oktober 2017. Bij de begrafenis stonden we stil bij de belofte van Jezus uit Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Ik nodig Anja uit om de kaars aan te steken. Laten we samen gaan zingen. Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw heerlijke naam. En als dat voor je gaat, wil je dan erbij gaan staan?
heb nog een paar mededelingen voor u. De collecte is voor Oog voor Nkutu. Dat is ons zendingsproject in Zuid-Afrika. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Christopher Harding en zijn gezin. Zij zijn gisteren herenigd met elkaar. Volgende week zondag, 3 december, is Theo Volente de bevestiging van onze predikant en opleiding Tinko Blanke. Zoals u weet heeft de kerkeraad besloten om steeds de eerste zondag van de maand te gaan bidden, voorafgaand aan de dienst. Ook aanstaande zondag 3 december zal dit weer gebeuren. Van 9 tot 9:30 bieden we voor de dienst, voor de mensen uit onze gemeente, mensen uit de wijk, de jeugd enzovoort. Iedereen is van harte welkom. In de agenda van de contactsleutel is vermeld dat de gebedskring op 29 november om 7:30 samenkomt bij Tony Lakenveld thuis. Het is niet juist, het is hier in deze kerk. En vandaag is de laatste dag dat u uw handtekening kan zetten onder de petitie voor Reza. Dit kan bij Lisette Bredijk. Dank u wel.
Dan heb ik nog één aanvulling in het blokje mededelingen en gemeenteleven. Het heeft ermee te maken dat Tom Koeling en Renske van der Weijden de bediening van de doop hebben aangevraagd voor hun zoontje Gijs. En we zijn in gesprek over de planning ervan in januari. Toch wil de kerkenraad de gemeente hierover nu al informeren, mede namens Tom en Renske zelf. Het is namelijk zo dat Tom en Renske het afgelopen jaar uit elkaar zijn gegaan en dat hun huwelijk inmiddels is beëindigd. Dit is pijnlijk en verdrietig voor iedereen. En we hebben daarover gepraat. Ze hebben beide naar vertegenwoordigers van de kerkenraad toe uitgesproken dat dit niet is zoals het bij hun huwelijk aan elkaar en aan God had beloofd. Ze geven aan zich te willen blijven inzetten voor een goede verstandhouding, zodat ze in deze situatie goed voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Ze weten zich ook allebei in deze situatie afhankelijk van Gods genade. En ze willen zich inzetten voor de geestelijke opvoeding van hun beide kinderen. Het is hun gezamenlijke wens dat Gijs de doop mag ontvangen als een teken van Gods liefde en zijn trouw en genade. Het leek ons goed om dit zo met de gemeente te delen. We zullen straks in de voorbeden bidden voor dit gezin. En dan bent u ook op de hoogte van de omstandigheden als we straks in januari Gijs hopen te gaan dopen. Laten we danken en bidden. Heer God in de hemel, wij danken u dat we uw naam kennen. Uw naam die zegt: ik ben die ik ben. Ik ben erbij. En waar jij gaat, ben ik ook. Dank u wel dat we dat mogen geloven, mogen zingen, soms tegen onze vragen in, ook op een dag als deze, waarin we gedenken wie ons zijn ontvallen. Heer, wilt u allen troost geven, alle mensen die we kennen in onze omgeving, die gemis kennen, onszelf, als we van nu of lang geleden gemis kennen, geef ons uw troost, Heer. Zo willen we u bidden, Heer. We willen u danken voor uw goede schepping. U geeft ons een prachtige aarde om op te wonen, om te bewerken zodat we kunnen leven, om uw goede gaven ook te genieten. En we blijden u dat we zo vaak zo verkeerd omgaan met dat rijke geschenk. Heer, wilt u ons helpen om tot inkeer te komen en goed te zorgen voor uw schepping. Zegen allen die op verantwoordelijke posities zijn in politiek en economie om dat ook te doen. Heer, we willen u bidden voor allen die alleen door het leven gaan, die een maatje missen, om wat voor reden dan ook, nog niet hebben gevonden of niet meer naast zich hebben. Wilt u hen bemoedigen, Heer, en nabij hen zijn. We willen nu bidden voor de zieken. Voor de mensen in onze omgeving die met lichamelijke of psychische ziekte te kampen hebben, of beide. Heer, wilt u hen geven wat ze nodig hebben? Genezing, kracht om te dragen, moed om het vol te houden. Ze zijn bij de familie Vijfwinkel met de ziekte van Erwin. Wilt u hen nabij zijn, Heer? En rust geven en ook kracht voor het traject van behandelingen dat nog komt. Heer, we loven en prijzen u voor uw goedheid in het leven van Christopher en Alice Harding. En voor hun twee kinderen, Christine en Alicia Chris. Heer, wat een wonder dat ze elkaar hebben gevonden. Dat ze na jarenlang gedwongen, gescheiden geleefd te hebben, gisteren mochten worden herenigd. Heer, er is zo voor gebeden, er is zo naar verlangd. Dank u wel. En wilt u hen ook nu in het bijzonder uw zegen geven en helpen? Want het zal best hard werken zijn om elkaar weer te vinden en om weer een leven als gezin samen op te bouwen. Heer, wilt u ook daarbij helpen? Vader, zo bidden we u voor het gezin van Tom Koeling en Renske van der Weijden, dat door de scheiding nu een gebroken gezin is. Heer, we willen u bidden om uw ontferming voor hen. Wilt u heel dichtbij hen zijn? En helpen om in de gebrokenheid van deze situatie, zoals ze ook graag zelf willen, goed te zorgen voor hun kinderen. Heer, en wilt u dan met hen meegaan? En hen helpen, Heer, om verder te gaan ook in het opvoeden van de kinderen met u. Zegen hen alstublieft en uw genade. Heer, we danken u dat we mogen uitkijken naar de dienst van volgende week. Dat Tinko Blanke in ons midden komt en in ons midden wil zeggen dat hij graag uw dienaar wil zijn in het midden van onze gemeente. Wilt u hem en zijn gezin zegenen en bemoedigen en een goede dienst geven volgende week? En we danken u voor onze jongeren, voor de kinderen en de tieners en de jongvolwassenen in onze gemeente. Wat fijn dat ze er zijn. Dank u voor hun gaven, voor hun geloof, voor hun zoeken naar wat echt en waar is. En wilt u hen daarin zegenen en helpen, Heer, om in u te geloven als we leven in een cultuur waarin dat zo niet vanzelfsprekend is. Dat u goede gesprekken geeft, betekenisvolle contacten in het mentoraat, in het clubwerk, in de catechese. Ja, op al die momenten, Heer, dat we elkaar als generaties ontmoeten, wilt u daar doorheen werken? Dank u, Heer, dat we in ons gebed bij u mogen komen. Dat u ons wilt luisteren, dat u naar ons wilt luisteren en dat u trouw bent. We vertrouwen onszelf aan u toe. Vader, Zoon en Heilige Geest, we prijzen u. Amen. We mogen onze gaven geven voor mensen die het minder hebben dan wij in Kutu in Zuid-Afrika. Straks zingen we als slotlied gezang 299. En voordat we allemaal de collectebonnetjes tevoorschijn toveren, nog even aandacht. Die zingen we in wisselzang. Dus allen, vrouwen, mannen, allen. De vier coupletten van gezang 299. praktische dingen. Het eerste is de vraag: wie van jullie zou de bloemen willen brengen? Dank je. Het andere is dat de familieleden van de overleden gemeenteleden van harte worden uitgenodigd om de kaars straks na de dienst mee naar huis te nemen. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.